Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer.
Nou,
is dat lang geleden.
Ja, leek.
Leek, heel leek. Goed.
We leren het wel.
Ja.
Hé, hey, Marvin, jij hebt deze week iets nieuws bedacht.
Nou ja, ja, het is eigenlijk iets nieuws, hè, ja.
Vertel.
Vertel, niet te snel, schrijf mee. Nou, we weten inmiddels dat we onze geschiedenisaflevering best populair zijn onder de luisteraars. En deze zat eigenlijk ook al wat langer in het vat, maar we gaan nu nog ietsjes verder terug in de tijd.
Dus die is gerijpt op vat.
Ja, die is gerijpt op vat inderdaad. Ja, precies. Ja. Want we gaan het hebben over de geschiedenis van MacRides. En ook dat zal veel meer delen bevatten dan alleen deze aflevering. Maar dit is eigenlijk een beetje de kick-off van de geschiedenisaflevering van MacRides.
Oeh, interessant. We hebben sowieso een hoop leuke dingen die we gaan vertellen. Dus ben je helemaal geschiedenisaflevering fan, dan kun je je hart ophalen. Hè,
zeker, ware. Zeker. En in dit geval starten we niet ergens in 1970 of zo. Want MacRides bestaat inmiddels al ruim 235 jaar. Dus volgens mij wordt het zelfs al geadverteerd met 240 jaar. Dus je kunt al nagaan dat dat al een behoorlijk lange tijd is.
Ja, dus we gaan deze keer iets vertellen wat jij niet hebt meegemaakt.
Nee. Het is ietsjes voor mijn...
Flauw, hè?
Ja, heerlijk.
Oké, nou, ik zou zeggen, trap hem af dan, hè? Ik bedoel, ik ben er klaar voor.
Hartstikke goed. Nou, de grondlegger van MacRides is Paul Mac. Nou, dat zal denk ik niet heel erg verrassend overkomen natuurlijk. Hij wordt geboren in 1755, vlak voor de Zevenjarige Oorlog.
Oh, dat is wel mooi trouwens. Zijn dat Zevenjarige Oorlog, hè? Dat zijn allemaal kindertjes van zeven die dan oorlog voeren,
ja,
of niet?
Ja, precies. Van die houten zwaardjes.
Ja, nee, ik wil op het paard.
Ja, volgens mij was het weer een geschilletje. Dat was, in die tijd werden er heel wat oorlogen uitgevoerd. Volgens mij tussen Frankrijk en Duitsland of Frankrijk en Oostenrijk. I don't know. Maar zoek dat vooral even op Wikipedia, de Zevenjarige Oorlog. En hij werd geboren in Sinsbach. En dat is een klein dorpje vlak in de buurt van Waldkirch.
Oké, dat zegt mij niks. Bestaat Sinsbach nog of niet?
Ja, Sinsbach bestaat nog. Volgens mij is het tegenwoordig wel bijna aan Waldkirch vastgegroeid. Nog niet helemaal, maar het ligt echt zo op steenworp afstand. Letterlijk steenworp afstand. Nou, zijn ouders zijn Christian en Elisabeth Mak. En ze bezaten in Sinsbach een boerderijtje met wat akkers erbij. Dus waren landbouwers. Nou, Paul die leerde daar van zijn ouders ook het vak van wagenmaker. En dat zal denk ik ook niet heel erg onbekend zijn. Dat natuurlijk, hè, waar Max zelf natuurlijk ook mee adverteert. Hè, natuurlijk van ja, wij stammen af van wagenbouwers. Nou, dat deed hij dus ook. En op een gegeven moment vertrok hij naar het naastgelegende stad eigenlijk, Waldkirch, om daar te gaan wonen.
Oh, dus hij ging het erop wagen.
Ja, hij ging er inderdaad op wagen. Ja. Met wagen, I don't know. Nou, en tegenwoordig schrijf je dan gewoon eigenlijk in bij de gemeente. Maar dat was toen ietsjes anders. Daar moest je eigenlijk een soort van vragen om inwoner te mogen worden van de stad Waldkirch. Want het was ook destijds wel een heel voorname stad. Ja, je zou het tegenwoordig niet zeggen, want ja, de grootste stad in de buurt van Waldkirch is natuurlijk Freiburg. En Waldkirch is dan daar maar een soort van dorp bij. Maar het heeft stadsrechten, daar zullen we zo meteen ook nog wel op terechtkomen. Maar ja, zij vroeg zoiets van, joh, mag ik hier gaan wonen? En hij mocht dat. Hij kreeg ook het burgerrecht om daar te gaan wonen.
Oh joh.
Ja. Maar hij moest wel tegen de betaling van 55 gulden.
Oh, maar dit is in Duitsland toch?
Ja, dit is in Duitsland.
Maar hoe kunnen ze daar met guldens betalen? Want dat is toch iets Nederlands?
Nee, ja, je zou het toch zeggen. Hè, van de, ja, wij hebben natuurlijk ook altijd de gulden gekend voor 2000. Maar in de 16e eeuw werd er natuurlijk heel wat zilvermijnen geopend in midden in Europa. En daardoor gingen dus ook heel veel mensen dus munten maken en aanmaken. En die munten die kregen ook vaak de bijnamen als daalder of gulden of ducaat. Dus zodoende is dat.
Okay.
Ik ben zelf ooit, of tenminste vorig jaar, naar de Harts geweest. En daar ligt de Rammelsberg. En dat is een hele voorname mijn geweest. Want daar werd heel veel erts gedelft. Dus zilver, goud, koper, alle metalen die je daar maar kent. En dat werd al gedaan vanaf de middeleeuwen. Dus vanaf 1500 was er al mijnbouw bezig.
Zo, dat is lang.
Ja, dus mocht je dat ooit voor interesseren, en zeker ook in de buurtsteden als Goslar, wat natuurlijk een hele rijke voorname stad is geweest in die tijd. dan moet je daar zeker naartoe gaan. Hou je ook van het baronthema van de Efteling? Nou, dan kun je je hart helemaal daarop halen.
Oh, dat is echt die stijl ook?
Ja, het is echt volledig die stijl. Oh, ik heb daar wel foto's van. Het is echt gewoon natuurlijk het loonlokaal en alle zaken meer. Wat dat betreft het ophaalgebouw. Hè? Dus als je iets wil ophalen, dan kan dat.
Ja, of als het gebouw zichzelf ophaalt.
Ja, precies. Dus dat is zeker de moeite waard, even als reistip.
Ja, oké. Okay.
Maar goed, terug naar het verhaal.
Ja, we hadden het net al eerder over Waldkirch. Hè? Nou, vanaf 1300 kreeg het ook stadsrechten en daarmee ook een stadsmuur. Ja, je zou het niet verwachten, maar toch is het daar. En wat ook geinig is, dat is ook weer een leuk weetje, is dat Waldkirch toen de tijd tot Oostenrijk...
Ja, bizar is dat, hè?
Ja, behoorde officieel. Ja, dus dat is wel mooi. Nou, van waar tot waar liep dat dan ongeveer door? Dat liep vanaf Herbolsheim, hè? Dat is waar tegenwoordig ook een fabriek van Makkerij staat... En dat is ook weer op een steenworp afstand van Europa Park. En dat was dus vanaf daar tot en met Waldkirch zelf. Hè? Dus dat is een flinke afstand.
En zelfs daar nog achter inderdaad. Ja.
Ja. Nou, en dat gebied dat viel toen de tijd onder de Habsburgers. En wie zijn de Habsburgers dan weer? Ik dacht eerst dat er hamburger stond, maar verkeerd geschreven. Dat is een invloedrijke familie. Die vielen dan weer onder het Heilige Roomse Rijk. Nou, en dat was toen de tijd het Rijk van Rome, hè? Italië.
Uiteraard.
Nou, en dat strekte uit van midden van de Laars van Italië tot en met Nederland. Dus dat is een flink stuk. Nou, de Habsburgers die waren zo invloedrijk dat ze zelfs de keizerstitel erfelijk hebben weten te verklaren.
Ja, dan moet je toch wel goed zijn, hè, of niet?
Ja, dus die hebben op een gegeven moment gewoon gezegd van ja, nu zijn we keizers.
Ja, precies.
Maar goed, fijn. Paul Mak die mocht dus gaan wonen in Waldkirch. En daar had hij dus recht op een akker, een tuin en op sprokkelhout.
Ja, want hij moest natuurlijk ook de kachel wel aanmaken. Dat was wel duidelijk.
Ja, want anders is het koud.
Ja, precies. Nou, op 11 januari 1779 trouwde hij ook met zijn vrouw Anna Maria Imhof. En werd dus ook daarmee ook gewoon echt een wagenbouwer in Waldkirch. Nou, Paul was wel echt wel een ondernemend typeje. Een jaar later bouwde hij zelfstandig gewoon helemaal wagens van de grond af aan. En dan wordt ook wel zeg maar in de regel genomen dat als startdatum voor Makkerijts. Toen heette het natuurlijk nog niet natuurlijk Makkerijts, maar dat was waarschijnlijk ergens van Paul Mak Wagenbouwer, zeg maar. Maar is dan ook 1780. Dus dat is,
GmbH of
ja,
hoe noem je dat?
Ja, ik weet niet of het toen ook al bestond, maar... Ja. Nou, en als je dan ook in de raadsverslagen in het gemeentearchief dan kijkt, dan vind je dus ook wel van, ja goed, Paul Mak, wagenbouwer van de stad, die vraagt om hout voor zijn beroep. Ja. Ja, want anders konden geen wagens maken, dat mogen wel duidelijk zijn. En het antwoord van de gemeente was dan, ja, dat is toegekend tegen betaling aan de bosbeheerders. Nou ja, ik bedoel, hè, dat is ook wel weer handig. Maar goed, op de daaropvolgende keren kocht Paul gewoon het hout bij de stad. Omdat die natuurlijk gewoon grote hoeveelheden bosgronden bezaten. Want ze zitten tegen het Zwarte Woud aan.
Ja. Maar die bosbeheerders, waren dat particulieren?
Ja, dat waren allemaal particulieren. Oh, okay. Je had natuurlijk heel veel verschillende beroepen. Hè, natuurlijk, van leerlooier, maar ook bosbeheerder.
Oh, dus dat werd toch nog niet door een soort, door de overheid of door een organisatie gedaan?
Nee, dat werd wel natuurlijk wel in de gemeente heb je natuurlijk. Hè, want daar werd daar wel natuurlijk afspraken over gemaakt. En volgens mij ook vanuit de gemeente dat als functietitel aangegeven. Komen we hier ook nog wel een beetje later op terug over wat andere functies die Paul Mak gedaan heeft. Maar daar werd er gewoon mensen voor aangewezen. En die moesten het dan tegen betaling vanuit de gemeente mochten die het gaan doen.
Grappig.
Ja.
Nou, en Paul Mak die maakte met zijn eenmansbedrijfje ook nog heel veel andere type wagens. Hè, voor zowel de boeren als de burgers. Dus dat ging van kruiwagens tot ladderwagens. En van sleeën tot koetsen. Maar denk ook aan de wagens die bijvoorbeeld de wijnvaten, hè, die grote houten vaten te transporteren. Of waar cocktails in zitten, kan ook.
Ik weet niet of ze het toen al hadden.
Ja,
maar
je weet het nooit. In ieder geval heel veel diverse voertuigen. Van serieproductie was toen de tijd nog geen sprake, hè, want het werd allemaal per stuk besteld. Omdat ook alles met de hand werd gemaakt. Dus dan kwam er iemand die zei, ik wil een koets. Nou, dan kreeg hij een koets. Ja. Maar die koets was dan weer niet hetzelfde als wat iemand anders bestelt.
Wel grappig overigens, en even als side note. In de jaren dat hij dus ook in Waldkirch zat en net zijn bedrijfje begon, heeft hij dus op een gegeven moment ook een rechtszaak gehad. Van iemand die graag een koets wilde hebben. En op een gegeven moment is het een 2,5 jaar lang is dat een slepend conflict geweest. En die had
met de koets, een slepend conflict. Ja, dat vind ik allemaal mooi, hè?
Ja, precies. En die had zo van, ja, maar je moet het afmaken. Ja, maar ga eerst maar eens even betalen. En dan komt de naam terug.
Ja. Lekker streng, daar hou ik al van.
Precies. Maar goed, ook inderdaad sleeën.
Ja, want dan denk je van, joh, sleeën? Waarom sleeën? Ja, zeker wel, sleeën. Want sleeën waren in die tijd namelijk erg populair. Hè, vooral bij de burgers en de boeren van de Elsdal. Zeker in de winter was het natuurlijk voor de meesten de enige manier om van een ver afgelegen punt naar het dorp te kunnen komen. Zo hoppakee naar beneden. Ja, totdat je weer naar boven moet, hè?
Ja, precies.
Nou, en hoewel de wagens vanwege een comfortdingetje de wielophanging nodig hadden, was dat niet nodig bij de sleeën, want hè, je hebt geen wielen. Dus die sleeën waren, ja, hadden dus ook een vrij simpel ontwerp. Het was namelijk gewoon een koets met twee geleiders eronder en that's it. Nou, ook rodelen was in die tijd een populaire sport. En zeker in de barok, hè, dat was dan tussen 1600 en 1750 ongeveer. En in de rococo-tijd, hè, dus van 1730 tot 1760. Nou, en Paul Mak die had dan ook niets te klagen over het aantal orders. Want de bonnetjes bleven maar binnenkomen. Nou, vaak bouwde hij dan ook custom sleeën, hè, voor hun klanten. Dus verschillende ontwerpen, verschillende groottes. Dus dat was ideaal. Nou, en die custom sleeën, hè, dat waren dan voornamelijk de basis... ontwerpen voor sleeën. Dus niet te veel decoratie, geen gekke dingen. Maar je kon dan meer de grootte kiezen en zo. Nou, en toen de tijd werden de sleeën ook voorgetrokken door paarden vaak. Dus dat is ook wel bijzonder. Overigens nog een side note trouwens. Schoot me net te binnen toen we het hadden over Paul Mak.
Ja.
Dan wist je dat hij in de Adventure Club of Europe zit? Hij
nee.
Is, of tenminste, hij was ooit lid van de Adventure Club of Europe.
Oh, wat heeft hij gedaan?
Ja, weet ik niet precies. Dat ben ik nog aan het uitzoeken. Maar ik weet wel dat hij degene is die op een zeker punt heeft ontdekt dat de gebroeders Eulenstein... dat die waren verdwenen. Hè? Want we gaan nu even op een zijspoortje, maar die waren op een gegeven moment verdwenen uit het hoofdkwartier. En Paul Mak was degene die hun die het ontdekte, als het ware.
Wat grappig, nou, we hebben gelijk ook een tijdsperiode voor de Eulensteins.
Ja, precies. Nou, daar hebben we het binnenkort nog wel een keer over. Dus daar gaan we later nog even over verder, over dat Venture Club of Europe. Ja.
Nou, het maken van die wagens, dat was wel toch wel een secuur werkje sowieso. En een wagenmaker stond ook wel hoog in aanzien. Want het meest lastige aan het bouwen van de wagens was al het maken van de wielen. En dan denk je, ja, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Een houten wiel met spaken erin en that's it. Maar daaraan kon je vaak ook gewoon herkennen wat nou precies de vakman was. Want zowel de wagenmaker als de smid die moesten heel goed samenwerken. Want je hebt natuurlijk om het wiel heb je ze noemen dat een massief wiel. Hè? Dus dat is eigenlijk zo'n die stalen plaat die je hebt. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon gloeiend heet om zo'n as heen gelegd. Ja, en dat moest wel met toch wel een behoorlijke precisie gebeuren. Want anders had je gewoon geen goed lopende wielen. Ik wil niet zeggen vierkante wielen, maar dat was toch wel een heel secuur werkje.
Ja.
Nou ja, overigens, on a side note, pas even for your information, is dat in 1791 pas de massieve rubberen banden zijn uitgevonden. Of althans geproduceerd. En duurde overigens nog wel een jaar of 100 ongeveer voordat we dat hele proces goed onder controle had. We weten niet of Paul Mak dat ook heeft gebruikt destijds. Waarschijnlijk niet, gewoon de metalen versies. Even voor je beeldvorming, dat is wel gewoon wanneer dat plaats heeft gevonden.
Ja, precies. Dus het klopt wel dat het daarvoor dat ze daarmee bezig waren.
Ja. Nou, zoals ik al heb gezegd, natuurlijk was wagenmaker stond er vrij hoog in aanzien. Zoals ik al zei, omdat het natuurlijk een secuur werkje was. Maar vandaar wat hij ook gevraagd werd om in 1790 bronmeester van de stad Waldkeer te worden. Voor maar liefst, jawel, 2 gulden op jaarbasis.
Nou.
Ja,
dan kom je vooruit je bed om 6 uur 's ochtends.
Ja, gelukkig was het toch wel die 2 gulden waarschijnlijk wel iets meer waard destijds.
Ja,
dan nu.
Mag ik hopen.
En ze noemen dat dus in het Duitse Brunnenmeister. Maar goed, hij was dus ook verantwoordelijk voor allerlei zaken rondom dus de drinkwatervoorziening. Dus eigenlijk zeg maar de soort van waterleidingen en het hele waterleidingssysteem wat er ook voor wat er voor was. En dus eigenlijk ook voor de hele watervoorziening voor de hele stad. Nou, uiteindelijk hebben 3 generaties Mak eigenlijk de bron in Waldkier beheerd. Dat was natuurlijk Paul Mak zelf, zijn zoon Johan en zijn kleinzoon Heinrich de Eerste.
Ja, want dat was nog een stukje verwarring. Ja, want er zijn meerdere Heinrichen, want we hebben het vorige keer in onze geschiedenisaflevering ook over Heinrich gehad. Maar toen hebben we het niet gezegd Heinrich 1 of Heinrich 3.
Nee.
Maar dat is dus niet Heinrich 1?
Volgens mij niet. Nee. Nou ja, goed. De bronbeheer, hè, zeg maar. Dus de bronmeister werd even als functie gewoon even ernaast gedaan. Het was ook geen symbolisch beroep, mocht je dat denken. Want het werd gewoon op uurloon door de stad betaald. Nou, vaak moest dan ook wel onderhoud gepleegd worden aan natuurlijk de waterleidingssystemen die ze dus daar hadden. Maar ook aan bijvoorbeeld de vijvers. Denk bijvoorbeeld aan het zuiver houden, hygiënisch houden, dat er niet al te veel bacteriën en virussen inkwamen, voor zover natuurlijk al destijds al bekend was. Maar denk ook bijvoorbeeld aan bluswatervijvers, die hadden ze natuurlijk. Hè? Dus als er brand was in de stad, ja, dan moest dat wel voldoende water in zitten. Want ja, anders dan had je waarschijnlijk de hele stad heb je gewoon plat. Als ja. Het brand was.
Ja, bizar dat dat toen nog zo ging.
Ja, ja, heel, heel
nu
apart.
Nu kan je het helemaal niet. Nu zoek je gewoon de rode aansluiting.
Precies.
En that's it.
Kortom, het was voor de stad een hele belangrijke nevenfunctie van Paul Mak. Een voordeel voor hem natuurlijk was al dat hij dus in zijn workshop, zeg maar, in zijn werkplaats natuurlijk ook de waterleidingen mocht maken. En dan denk je, hè, maar waterleidingen zijn toch metaal? Hoe zit dat nou? Waterleidingen werden destijds gemaakt van hout. En dan denk je, hè, hoe dan?
Ja, dat is...
Nou, vaak werd er gewoon een boom gekapt die over 6 of 7 meter lang was. Er werd gewoon alle takken ervan afgehaald en zo. En vervolgens werd er dus in het hart van de boom werd gewoon een gat geboord, zeg maar, over de hele lengte van de boom. Nou, en dan had je een houten waterleiding.
Ja, maar Marvin, bochten. Hoe doe je bochten? Hoe maak je twee bomen aan elkaar? Dat loopt er toch allemaal tussendoor?
Nou ja, je kunt daar wel hoeken in maken, hè, en zo, hè?
Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
En vervolgens kun je dat met houten deuvels kun je dat gewoon vastzetten. Dus daar zullen zij ongetwijfeld wel iets voor hebben gehad.
Maar dan
en...
proef je water toch ook naar hout?
Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat... ja, het was wel dennenhout, dus ik zou op zich verwachten...
Er zit een luchtje aan, hè?
Ja, dus, ja. geparfumeerd water.
Ja, ja, ja.
Nou, één ding is natuurlijk wel, als hout natuurlijk in water in contact komt, dan gaat hout uitzetten. Dus dan heb je misschien dat het ook nog weer wat waterdicht maakt. Maar wat er in die tijd wel gedaan werd, is dat die houten waterleiding, die werd dan ook weer in de grond gelegd, zeg maar. Dus daar werd een gat gegraven, zeg maar, en dan werd die houten waterleiding ingelegd en dan volgens zand weer over.
Oh ja. Nou, dan nog even wat hoogtepunten van Paul en ook zijn zoon. Op 12 december 1794 krijgen Paul en Anna Maria een zoon. En die heet Johan Mak. We hadden hem net al even aangehaald. En ook hij gaat natuurlijk de wagenbouw in. Ja, hij neemt ook in 1830 neemt hij, dat is dus 3 jaar voor het overlijden van Paul zelf, hè, het bronbeheer over van zijn vader. Nou, en hij moest ervoor zorgen dat er ook nieuwe bronnen aangeboord werden. En dat die ook in gebruik genomen werden. Denk aan Mimiusbroenen, hè, die moesten aangeboord worden. Nou, 2 december 1818 trouwde Johan met Maria Anna Trenkel. En op 18 november 1822 werd Heinrich Mak de eerste geboren. Nou, Maria Anna overleed vroegtijdig helaas. En Johan trouwde opnieuw met een andere vrouw. En dat was Theresa Rusch in 1834. Nou, Johan die breidde het bedrijf verder uit en specialiseerde zich vooral op wagens en postkoetsen. Dat is ook weer een tongenbreker, postkoetsen.
Ja, ja, we hebben ze nog.
Maar ondanks de grote vraag naar post- en reiskoetsen moest hij ook regelmatig deelnemen aan de gemeenteraad voor allerlei vragen over water en de bron natuurlijk.
Bronwater.
Bronwater, ja. Ja, precies.
Precies.
Nou, en ook al hoefde hij soms niet deel te nemen aan stemmingen binnen de gemeenteraad, was zijn raad vaak wel toch gewild als bronmeester zijnde. Nou, overigens werd in 1834 door de gemeente zijn roerende zaken verzekerd op een waarde van 1818 gulden. Nou, en waar hebben we het dan over? Dat ging dan over een soort van een brandverzekering, hè, als het ware.
Ja.
En in 1844 stond de gemeenteraad dus voor een aardige uitdaging om al de houten waterleidingen om te gaan zetten naar ijzeren waterleidingen. Nou, wat was het probleem nou? In Waldkirch had niemand daar ervaring mee. Dus ging de gemeenteraad naar de bronmeester van de stad Freiburg. En die hebben aan hem gevraagd van, joh, hoe gaan we dat doen? Nou, uiteindelijk heeft die bronmeester geholpen. En werden er verschillende firma's in de buurt gevraagd voor offertes. Dat werd toen de tijd schijnbaar al gedaan.
Ja, yeah. Ja.
Nou, na heel veel wikken en wegen, overbiedingen, werd het contract eindelijk gegund aan de handelaar in Waldkirch. Nou, en voor Johan was het dus een zware taak om alle leidingen te gaan vervangen. Hè. In die tijd was het namelijk enorm slecht weer. Maar Johan die offerde zijn gezondheid ervoor op om de klus te klaren.
Nou, ja. Overigens werd hij hier ook later wel rijkelijk voor betaald. Jawel, 1 gulden per gewerkte dag.
Ja, dat is weer een bosje bloemen op zijn graf erbij.
Nou.
Hij overleed op 1849. Zijn zoon Heinrich Mak de eerste die nam het van hem over. Nou, het bronmeesterschap moest opnieuw worden aangewezen. En zowel Heinrich Mak als meneer Weber, hè, dat was dan de timmerman, die waren in de race. Nou, uiteindelijk besloot de gemeenteraad van Waldkirch toch unaniem dat Heinrich Mak het werd.
Nou, wat dus, is toevallig, hè?
Ja, gaat niet makkelijk, hè?
Nee, zeker niet. Nou, ook Heinrich Mak die breidde de zaak van zijn vader natuurlijk verder uit. In 1852 diende hij bij de burgemeester een bouwaanvraag in voor het bouwen van een loods waarin hout kon opgeslagen worden. Nou, dat ging toen, daar hadden ze helemaal geen 2 weken over nodig. Nee, binnen een dag was het helemaal goedgekeurd. Maar Maar,
ja,
daar was wel één voorwaarde. En is dat het gebouw ten alle tijde verwijderd moest kunnen worden op verzoek van de gemeenteraad. Nou, los van zijn eigen zaak was Heinrich ook zeer druk bezig met het bronbeheer uiteraard. En dat blijkt ook wel uit de raadsverslagen van 1856 tot 1862. Want toen was er eigenlijk een soort van watertekort in Waldkier. En de gemeente stelde toen een commissie samen om te kijken van nou, waar ligt dat nou aan? Of nou de bronnen zeg maar te hard liepen of nou ja, goed, of ze dat konden beperken en zo. Nou, en uiteindelijk besloot die commissie dus dat de bronnen afsluitbaar moesten worden, dus met kranen. En dat de pachters zeg maar niet die bronnen zomaar weer open konden zetten.
Oh ja.
Want dat was tegelijkertijd het issue.
Maar mensen betaalden daar destijds dus niet per liter, of wel?
Nee, want in principe mocht iedereen daar water kunnen tappen.
Oh ja, het was gewoon een basisvoorziening, zeg
het
maar.
Het was wel een soort van basisvoorziening, dus je kon ook op de marktplaats terecht. Je mocht ook eventueel een eigen bron in de tuin hebben, maar daar moest je wel voor betalen. En er zaten allerlei soorten restricties aan, dat je dus ook gewoon niet zeg maar de waterpijp mocht verlengen. Want kon je zelfs een boete voor krijgen.
Oh.
Ja, dat was heftig. Zeg maar, hetzelfde alsof het hier met elektriciteit, dat je zeg maar voor de meter niet mag klooien aan je elektriciteitstoevoer.
Ja,
voor je wietplantage.
Ja, precies. Ja.
Nou, dat hadden ze daar ook met de pomp. Ze hadden volgens mij geen meters eraan vasthangen, maar je mocht daar in ieder geval niet mee temperen. Maar goed, ze hadden dus nou besloten om zeg maar het water uit de laagste bronnen en putten, zeg maar, daar hadden ze een limiet aangesteld van 2,5 maas per minuut aan water. En dan denk je 2,5 maas. Ja, je weet wel, die grote bierpullen tijdens het Oktoberfest,
oh,
hè?
Ja.
Die 1 liter dingen,
ja.
Zeg maar. Nou, daar 2,5 van. Dus 2,5 liter per minuut mocht hij dus aan water geven. Nou, Heinrich die moest dat dus ook met enige regelmaat allemaal inspecteren. Dus die had daar wel zijn handjes vol aan. Maar goed, dat had ook wel weer het gevolg dat, omdat ze dus alles weer aan het dichtdraaien waren, dat de bierbrouwerij hoog op de berg, die kwam dus zonder water te zitten. Ja, dat was dan weer niet zo handig. Dus hebben ze weer een hele pachtconstructie voorop moeten zetten, zodat dus de bierbrouwerij wel gewoon voldoende water had.
Dat is wel handig, zeker als je dat nodig hebt.
Ja, zeker.
Bier is in Duitsland natuurlijk heilig, hè?
Dus daarom mochten zij ook aan. Want het was ook zo dat als zij geen voldoende water krijgen, dat ze dan ook het pachtcontract konden verbreken en zo. En dat was natuurlijk hier inkomsten mislopen voor de gemeente.
Nou, het bronmeesterschap, hè, dat bracht aardig wat geld op. Dat was namelijk in 1859, ging dat over 147,33 gulden op jaarbasis. Dat kreeg hij in zijn handen. Maar als je dan kijkt, hè, want hij had natuurlijk ook nog zijn wagenmakerij. Wat dat per jaar opleverde. Dat was namelijk ruim 3 gulden.
Ja.
Dus,
oeps.
Ja, oeps. Dus dat bronmeesterschap, dat was lekker cashje.
Precies.
Nou, overigens deed hij ook heel wat andere werkzaamheden voor de stad. Hè. Hij deed kruiwagens, boerenwagens, onderhoud aan waterbekkens, dakbedekkingen, reparaties aan brandweerwagens. Het zat allemaal, stond het in zijn cv.
Ja.
Nou, in 1858 diende Heinrich Mack ook een verzoek in om een smederij te gaan bouwen voor zijn firma. Nou, dat werd uiteindelijk door de gemeenteraad ook toegerekend, omdat volgens hen het antwoord: het is nuttig voor de aanvrager Mack om het bouwen van de omnibussen. Nou, en wat zijn dan omnibussen? Dat zijn koetsen met meerdere zitplekken.
Ja,
ik had er nog nooit van gehoord. Maar...
Nee, nou ja, bij deze.
Nou, en het chassis, dat deed hij ook. Dat was namelijk het onderstel van het voertuig.
Ja.
Nou, en tot die tijd werkte Mack samen met meestersmid Koemlin. En die was ook weer getrouwd met een Mack. Dus dat was zijn zwager.
Nou, in 1962 komt er dan echt ook wel een eind aan zijn bronmeesterschap. En wordt die functie overgedragen naar gemeentesecretaris Jürger. Nou, Heinrich die was daar niet zo heel erg mee eens. Maar ja, helaas trok hij toch wel aan het korte eind.
Ja, zijn cashcow werd dichtgedraaid.
Ja,
dat
precies.
Dat zou jij doen.
Ja.
Ik zou ook boos worden.
Daarom.
Maar gratis geld.
Ja, gratis geld. Ja, but. Nee, dus dat was al helaas voor Heinrich.
Ja.
Nou, dan is het eerst even voor de eerste deel.
Ja, hoop toch, informatie.
Ja, een bron van inspiratie. Hè?
Ja, precies. Maar dit ging dan inderdaad over de eerste makjes, hè, en de bronnen. Waar gaan we het hebben over de tweede aflevering?
Dat zal zijn over postkoetsen. Dus dan komen we in dat gedeelte eigenlijk van de makrijdsfabrieken, zeg maar.
Oh ja.
En zo zitten nog wel meer onderdelen aan te komen. We gaan vanzelf wel bij de attracties, de grote attracties komen. Maar ja, dit is natuurlijk wel even een stukje geschiedenis ervoor.
Ja, leuk. Maar even natuurlijk voor de volledigheid. Hè, dit gaat natuurlijk niet over Europa Park zelf. Dit gaat natuurlijk meer op een soort sidetrack.
Ja.
Over Mack Ride. Dus Luister je dit en zit je te wachten op bouw van attracties en zo, dan moeten ze je een klein beetje teleurstellen. Want het gaat wel over attracties uiteindelijk, maar meer kermis en zo. Hè?
Kermisattracties, daar zijn ze ook heel groot mee geworden. Orgelbouwers, en daar ga je ook nog wel een stukje Efteling in terugvinden.
Oeh.
Jazeker. Dus genoeg reden, genoeg linken met attractieparken. En
kijk.
En wat ik trouwens wel grappig vind, ik weet niet of het... ik heb wel even gezocht of daar misschien een connectie in zat. Maar je hebt natuurlijk, als jij bij Europa Park aankomt, heb je natuurlijk de Brunnen der Begegnung.
Dat is bij de hoofdingang, hè?
Ja, is inderdaad bij de hoofdingang. Als je vlak voor de kassas heb je een grote fontein staan met die stenen beelden erin. Volgens mij is die door Philip Andreas gemaakt in 1995. Maar ik weet niet of dat nou stiekem misschien nog een referentie is naar het bronmeesterschap. Want dat
zou
is toch
je
wel...
nooit kunnen uitsluiten.
Nee, je zou het niet kunnen uitsluiten. Nee. Maar ik vond het wel een hele aardige, misschien verband, connectie, hoe je het maar wil noemen. Maar
leuk.
Ja, ik kijk er toch op een of andere manier toch wel anders naar dan, in dat geval.
Goed, dan zijn we er even doorheen voor deze week. Marvin, als de luisteraars nou meer willen weten van ons, waar kunnen ze dan terecht?
Ja, dat kan sowieso natuurlijk via Twitter, Instagram en Facebook onder de handle Afterpark Lounge. Je kunt ons ook altijd een mailtje sturen, apl@vijfzintuigen.nl. Je kunt ook voiceclipjes insturen. Die gaan we ook binnenkort weer even behandelen. Want er zijn een aantal mensen weer in Europa Park geweest. Dus dat wordt weer natuurlijk hartstikke mooi. En verder voor de rest...
Of stuur een postkoets. Hè?
Ja, je kunt ook een postkoets.
Of een duif. Of,
Maakt allemaal niet uit.
Nee, het kan allemaal. Nou, en dan kan ik al niet meer wachten tot de volgende aflevering. Dus tot die tijd zou ik zeggen, au vier eens heen en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Maar goed, terug naar het verhaal.
Sander Roeling.
Paul was al echt wel een ondernemend typeje.
En in de Rococo-tijd.
Rococo-tijd.
Rococo-tijd. Ja.
Maar even voor je tijdsbeeld. Maar goed, ook denk aan bluswaterreserves. Er zijn natuurlijk altijd van die brandvijvers. Brandwater, bluswatervijvers, bluswatervijvers, etc.
Maar ondanks de grote vraag naar post en reiskoetsen.
Koesten.
Koetsen. Nou, tot die tijd werkte Max samen met de meestersmid Kumlin. Die getrouwd was met ook weer een Mak. Hè, dus dat is dan weer een schoonbroer of schoonzus. En dat,
In dit geval was dat Menneke dan. Zwager in dat geval. Geen schoonbroer.
Ik pak hem wel even opnieuw. Zwager, dat is het. Ja. Oeps. Waarom moet dat nou weer zwager? Waarom moet de mannelijke versie nou weer zwager heten, Marvin?
Ja, geen idee. Waarschijnlijk omdat de vrouw een zwagerin is.
Wat is de Nederlandse taal toch? Oeps. Ja.
Je leert nog eens wat, hè?
Oh, als er langer maar geen koppeling van links komt, hè?